Stem van Indonesië, een internationale uitzending van Radio Republiek Indonesia te Jakarta op frequentie SW 9525 kHz en SW 15150 kHz. U kunt ons bezoeken op www.voi.co.id. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Beste luisteraars, dit is de stem van Indonesië in het Nederlands direct vanuit Jakarta uitgezonden. Vandaag ben ik Adila, hier aanwezig om vanavond ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's samengesteld en die zijn als volgt. We beginnen met het recente nieuws, vervolgd door het commentaar. Vandaag in de geschiedenis, focus, het programma De Wonder van Indonesië. Het houdt Indonesische cultuur en diverse toeristische plekken uit 33 provincies in. Het volgende programma is Diversen. Aanbod en het houdt recente activiteiten van de Indonesische maatschappij in. En als de laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. U kunt ons beluisteren op frequentie SW 15150 en 9525 kHz. U kunt ons ook bezoeken op www.voi.co.id. Nu komt het recente nieuws.
De stem van Indonesië met het nieuws.
Twee lichamen van de Indonesische burgers slachtoffers van aardverschuivingen op de bouwplaats van Tanjung Bulak, Penang Eiland, Maleisië, werd gevonden. Het gezamenlijke evacuatieteam heeft twee lichamen van Indonesische burgers gevonden, die op zondagochtend slachtoffers waren van grondschuiving op de bouwstad Tanjung Bunga, Penang Eiland, Maleisië. Implementatie van Consulaire Zaken of KJRI Penang, Neni Kurniati, die de twee lichamen waarborgt in de vroege uren van de dag, zijn Indonesische burgers verloren in de gebeurtenis.
Ja, semalam jam 23.31. Ja,
gisterenavond om 10:30 s'nacht was het vierde lichaam van Hosrin gevonden en dan werd hij onmiddellijk bevestigd door zijn familie, door zijn biologische vader, die net bij ons was, uit Kuala Lumpur aangekomen. En dan, om 2:30 ochtends, vond ook het vijfde lichaam van Erwin. Erwin is ook rechtstreeks door zijn familie bevestigd uit het bewijs van fysieke geweren. Beide lichamen zijn momenteel in de forensische afdeling van het Centrale Ziekenhuis voor een visumproces. De familie van Hosrin is van plan om het lichaam naar Indonesië te brengen, terwijl de familie van Erwin besluit om het in Kuala Lumpur te graven. De toestand van de verlaten familie die nog steeds in één staat van shock, maar ze proberen te blijven. Elk slachtoffer verlaat een vrouw en twee kinderen. Verder heeft consulaat-generaal ervoor gezorgd dat geen Indonesische burgers meer als slachtoffer zijn in het landschaduw-evenement. Tot nu toe is er het evacuatieproces dat sinds zaterdagmiddag heeft 5 van 10 slachtoffers gevonden die naar schatting verloren zijn gegaan. Ze zijn 14 bouwarbeiders en een Maleisiër die toezicht houdt op het veld. Ondertussen wordt de oorzaak van de aardverschuiving nog steeds onderzocht door de autoriteiten. Bilik Sastra VOI Award 2017. De literatuurruimte is een van de wekelijkse programma's die door de stem van Indonesië, RRI Werelddienst uitzending worden uitgezonden. De literaire werken van Indonesische burgerschrijvers die in het buitenland wonen, worden gelezen en gewaardeerd en opgenomen in de jaarlijkse literatuurruimte FOI Award-competitie gehouden. Dit jaar wordt de literatuurruimte FOI Award opnieuw georganiseerd door RRI Werelddienst De Stem van Indonesië met het thema Het bestaan van de overzeese literatuur, breien van dromen in het land van mensen. Het evenement werd op zaterdag 21 oktober 2017 in het auditorium van Yusuf Rono Dipuro, RRI, Jakarta, gehouden. Het hoofd van het ontwikkelingsagentschap voor taalontwikkeling, het ministerie van Onderwijs en Cultuur van Indonesië, werd een van de sprekers in een pratenprogramma met de winnaars van de literatuurruimte FOI Award 2017. In een interview met FOI complimenteerde Dadang Sunender FOI en vooral aan de winnaars van de literatuurruimte FOI Award. Sunender denkt dat literaire activisten stadsvechters zijn die in het bijzonder op het gebied van de literatuur bijdragen aan het land. Ze zijn stadsvechter. Ze bieden buitenlandse valuta op hulp aan ons land. Na die assistentie maken ze nog literaire werken. In dit geval in korte verhalen, die op zich ons helpen naast het geletterdheidsmateriaal voor de samenleving. En dit is wat de natie nodig heeft. Dit zal de jongeren in binnen- en buitenland voort stimuleren om hen te imiteren. Laten we lezen, laten we schrijven voor deze natie. Met name de jonge kinderen, om meer geavanceerd te zijn en met andere landen te kunnen concurreren.
Terutama anak-anak mudanya bisa semakin maju dan bisa berkompetisi dengan bangsa yang lainnya.
De literatuurruimte FOI Award van dit jaar heeft 23 korte verhalen aangewezen die sinds juli 2016 tot en met juli 2017 zijn uitgezonden. De korte verhalen worden vervolgens geselecteerd door de expertjury om de 3 korte verhalen te bepalen die de literatuurruimte FOI Award 2017 winnen. De 3 winnaars zijn Nila Noviana of Kaka Klerni, BMI in Hongkong, met een kort verhaal getiteld Ik denk dat er hemel is in Formosa. Raida Atira, een diaspora in Polen, met een kort verhaal getiteld Herinneringen, liefde en geschiedenis in de oude stad. En Etik Nurhalima of Eti Dialova, BMI en vrouwelijke studenten in Taiwan, met een kort verhaal getiteld Mijn dromen. Dat was nieuws voor vandaag.
De rol van de santri en de ulama in de natie verdedigen. Sinds 2015 bevestigt de overheid van Indonesië 22 oktober als de dag van santri. Santri is in het algemeen een bijnaam voor iemand die islamistische onderwijs op de pesantren of islamistische school heeft gevolgd. Het was begonnen met een vergadering die door sommige islamistische gemeenschaporganisaties, historici en de islamkenner op 22 april 2015 in Bogor, West-Java had georganiseerd. Het hoofdthema van de vergadering besprak over wanneer is precies de dag van santri wordt toegewezen. De vergadering die 2 dagen duurde was een directe instructie van president Joko Widodo naar het minister van religie Lukman Hakim Saifuddin. Diverse gedachten kwamen op de vergadering zoals de dag van santri zou exclusivisme opbrengen omdat het niet onmogelijk is dat de andere groepen buiten de santri zoiets soortgelijk vervolgen. Maar deze gedachte is zonder reden, want iets moet worden bevestigd is de belangrijke rol van santri in de geschiedenis, vooral bij het behoud van onafhankelijkheid. Door deze gedachten wordt 22 oktober als de dag van de santri beslist. De geschiedenis schrijft dat op 22 oktober 1945 de Nahdlatul Ulama oprichter Kiai Haji Hasyim Asy'ari gaf een resolutie van jihad uit om te vechten voor het behoud van Indonesische onafhankelijkheid van de overgebleven bezetters. De resolutie bevestigt dat het verdedigen van geboorteland verplicht is voor elke moslim in Indonesië. De rol van santri is duidelijk onlosmakelijk van de strijd van het Indonesische volk, zowel voor ook naar de onafhankelijkheid. Daarna werd de dag van de santri bevestigd om nationaal te herdenken via presidentieel besluit nummer RI22 van 2015. De beslissing van om 22 oktober als de Nationale Santridag te bevestigen is een goede beslissing. Niet om exclusivisme op te brengen, maar om te herhalen dat de rol van santri en ulama bij het handhaven en onafhankelijkheid enorm is. Hopelijk is de dag van santri niet alleen een ceremoniële gebeurtenis. Indonesië heeft nog steeds de rol van santri en meer goede geleden nodig voor de verbetering van de natie en de staat. Dat was voor de commentaar.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Luisteraars, zijn we weer terug met mij Adila in het programma Vandaag in de Geschiedenis van 23 oktober 1941 over Tweede Wereldoorlog? Over Tweede Wereldoorlog, Georgi Zhukov nam de leiding van het Rode Leger over de Duitse troepen in Rusland te houden. Georgi Konstantinovich Zhukov was een militaire commandant van de Sovjet-Unie, een politicus en een van de beroemdste generaals door zijn grote dienst in de Tweede Wereldoorlog. In 1915 diende Zhukov dienst in het Russische Keizerlijke Leger. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg Zhukov een 2 keer St. George Cross medaille toegekend en werd hij bevorderd tot niet-commissaris officiële posities voor zijn dapperheid op het slagveld. In de Tweede Wereldoorlog, na de Duitse invasie van de Sovjet-Unie in juni 1941, was Zhukov niet bang om afkeuring of kritiek op Stalin en andere Sovjet-militaire officieren uit te drukken. Als gevolg daarvan werd hij van zijn post verwijderd en naar het militaire district van Leningrad gestuurd om de verdediging van de staat te regelen. Hij slaagde erin om het tempo van de Duitse beweging in het zuiden van Leningrad in de herfst van 1941 af te schaffen. Op 23 oktober 1941, toen de nazi-troepen naar Moskou kwamen, vervangde Zhukov de positie van marshal Semyon Timoshenko om troepen op het centrale front te leiden en werd aangewezen om de verdediging van Moskou te organiseren. De succesvolle Sovjet-counteroffensief in december 1941 slaagde erin om de Duitse troepen te vernietigen en ze te vervreemden uit de Sovjet-hoofdstad. We overschakelen naar de gebeurtenis van 23 oktober 2002 over de gijzelingcrisis in het Moskou Theater door Tsjetsjense rebellen en 850 gijzelaars. Op 23 oktober 2002 was de meest aangename dag in het Moskou Theater, Rusland. Ongeveer 850 mensen uit verschillende landen die een geweldig muziekconcert Noord-Oost hebben, werden plotseling geschokt door de komst van tientallen uniformen zwart en zwarte uniformen die de voorklep dragen. Bij de gijzelaar werden 129 en 41 Tsjetsjense rebellen gedood. De meeste gijzelaars werden door gas door de Tsjechische rebellen gedood. We eindigen de gebeurtenis van 23 oktober 2004 over de grootste aardbeving in Niigata prefectuur. Noord-Japan maakte 35 mensen doden. De aardbeving vond plaats op zaterdag 23 oktober 2004 om 5 voor 6 uur 's avonds lokale tijd in Niigata prefectuur Japan. Niigata prefectuur ligt in het Hokuriku gebied in Honshu, het grootste eiland van Japan. De eerste aardbeving veroorzaakte een opwinding in bijna de helft van Honshu-eilanden, waaronder in de Tohoku, Hokuriku, Chubu en Kanto-gebieden. De eerste beving gebeurde in Setsu-regio, Niigata-prefectuur Japan, met een score van 6,9 op de Richterschaal. De aardbeving vond plaats om een diepte van 15,8 kilometer. Om 17:15 na de eerste. Deze aardbeving komt op vlakkere diepten voor. Verschillende daaropvolgende aardbevingen met lichtere intensiteit schudden ook het gebied. De aardbeving veroorzaakte ongeveer 23 mensen werden gedood, 2200 gewond en 85.000 mensen daklozen. Dit is de meest dodelijke aardbeving die in Japan plaatsvond sinds de aardbeving van Hanshin in januari 1995. Luisteraars, dit was het programma Vandaag in de Geschiedenis van RRI Werelddienst, de stem van Indonesië in Jakarta.
Beste luisteraars, zijn we weer terug met mij Indah in het programma Focus. Het thema voor vandaag is Indonesië is welslagen bij de visserbescherming op de WTO stimuleren. Luisteraar, Indonesië samen met de andere landen slaagde erin om een stap vooruit te zetten voor de bescherming van kleine vissers in de recente onderhandeling van de Wereldhandelsorganisatie of WTO in Geneve, Zwitserland. De vaste representant van Indonesië of PTRI zei in het persbericht van vrijdag 20 oktober 2017 dat een aantal voorstellen die door 7 leden of de WTO-leden groep werden voorgelegd die over het plan van visserij subsidiediscipline vorming bespreken. Een enkele tekst die uit de discipline elementen bevatte hebben produceren. De tekst zou de basis van de onderhandeling van alle WTO-leden worden. Na 10 jaren van de onderhandelingproces waren Indonesië en de andere proponenten succesvol om een tekst die onderhandelingsbasis op de WTO te produceren. De tekst is een belangrijke vooruitgang die in de onderhandelingproces tot de 11 WTO-ministeriële conferentie moesten gevolgd. Met de tekst werden alle WTO-leden met meer concreet in het onderhandelingsproces over de kwestie visserijsubsidie in de WTO-ministeriële conferentie in Buenos Aires op 10 tot 13 december 2017 bijgedragen. Sommige belangrijke elementen in de tekst trokken de WTO-leden aan, waaronder de opening, definitie, strekking, verboden subsidies, impasse, speciale en verschillende behandelingen, transparantie, overgangsbepalingen en institutionele regelingen. De delegatie van Indonesië speelde een belangrijke rol in de vorming van de discipline, aangezien dat de instrumenten die uit de tekst wordt gemaakt voor alle WTO-leden zou binden. Het verbod van visserijsubsidie werd als een effectieve poging gezien om illegale visvangst niet gerapporteerd en zonder vergunning of IUU fishing, buitensporige visvangst en overcapaciteit te verwoesten. Het is zeker in lijn met de geen tolerantie voor IUU fishing die bij Indonesië wordt gezegd. Maar moet Indonesië voor het strekking van de verboden subsidiesregel overwegen? Daarom heeft Indonesië nodig om de subsidie flexibiliteit geven voor de leden van ontwikkelingslanden inclusief Indonesië te garanderen. Het is bedoeld om bescherming te bieden aan kleine vissers die artisanale en kleinschalige visserijactiviteiten verrichten. Indonesië moet ervoor zorgen dat de belangrijkste elementen van het voorstel van Indonesië in de tekst worden opgenomen. In de WTO-onderhandeling over visserijsubsidie World Indonesia door de vaste representant van Indonesia of PTRI Geneve. Beste luisteraars, dat was Focus voor vandaag.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid. U kunt elke dag allerlei informatie volgen over Indonesische kunst en cultuur in de Wonder van Indonesië.
Luisteraars, zijn we weer terug in het programma De Wonder van Indonesië met mij, Levina. U kunt naar onze uitzending luisteren via www.voi.co.id, korte golf 9525 kHz en RRI Play applicatie op uw mobieltje. Vandaag gaan we aan u introduceren over raften in de Nimanga Rivier, Noord-Sulawesi. Dus blijft u met ons in RRI Werelddienst, de stem van Indonesië. Luisteraars, als u naar Noord-Sulawesi gaat en houdt van avonturen, zou u naar de Nimanga Rivier om daar te raften. Het ligt in de Timbukar dorp, zonder Minahasa regentschap. De afstand van Manado, de hoofdstad van Noord-Sulawesi, is 30 kilometer. U kunt via landvoertuig reizen. Daar kunt u ook de schoonheid van de natuur genieten terwijl u raften. Luisteraars, om daar te raften, moet u eerst naar Timbukar dorp gaan. U kunt het dorpsgebied, dat bestaat uit rijen van de typische Minahasa huizen, podiumhuis of twee verdiepingen huis van hout zien. U kunt ook de kruidentuin en ook durian zien. Er zullen een aantal raftingtours zijn. De Nimanga rivier komt uit vele bronnen, zodat de waterstroom nooit afneemt. Pas in het regenseizoen moet u voorzichtig zijn, omdat het watervolume zal vermenigvuldigen. De lengte van het raften op de Nimanga rivier is 12 kilometer en kan binnen 2,5 uur bereikt worden. Om daar te raften moet u 150.000 rupiah tot 200.000 rupiah per persoon betalen. Luisteraars, voordat u raftend, dragen meestal de bezoekers boei vast en een helm. De stroom in deze rivier is op niveau 3 en 4, maar als het regenseizoen aankomt, is de stroom op niveau 5 en 6. Hoewel het moeilijkheidsgraad hoog genoeg is, is de rivier vrij veilig om te raften, want er zijn veel vlakke stromen, zodat de boot niet makkelijk ondersteboven voert. Er zijn veel stroomversnellingen op de Nimanga rivier. Een van hen is de beroemde Golden Gate, die de eerste grote stroomversnelling te vinden zijn. De stroomversnellingen worden gemarkeerd met hoge kliffen. Daarnaast zijn er een zeer uitdagende stroom genaamd Goodbye. Deze stroom bereikt een hoogte van 4 meter met een hoog moeilijkheidsgraad. En de rafting eindigde in het dorp Tangkune, Zuid-Minahasa district. Luisteraars, langs de raften kunt u de bossen die de rivier omringt. U kunt ook veel vogels zien. Dit gebied heeft frisse en koele lucht. Naast het bos kunt u ook plantages zien aan de linker en rechterkant van deze rivier. Er is een vrij vlak land dat u kan gebruiken voor overnachten in een tent. Luisteraars, dat was de wonder van Indonesië voor vandaag over raften in de Nimanga Rivier, Noord-Sulawesi. We zullen weer zien met andere interessante thema's. Tot ziens!
Beste luisteraars van de stem van Indonesië, we zijn er weer in het programma Diversen.
Luisteraars van Voi over de hele wereld. We zijn weer terug met mij, Adila, in het programma Diversen. Dit keer gaan we aan u introduceren over pencak macan, een traditie van Lumpur Dorp, Gresik, die bijna uitgestorven is. Lumpur Dorp is een dorp in de noordkust van Gresik stad. Volgens het lokale verhaal is het dorp afgeleid van een modderige en gevestigde kuststrand. Door de verandering van de natuur en behoeften van de bevolking wordt de kust een nederzetting genaamd Lumpur Dorp. Een van de traditie van hen is pencak macan. De pencak macan traditie is de begeleider in een traditionele bruidsoptocht van de mensen van Gresik, Lumpur Regenschap. Deze traditie is een culturele erfgoed van de voorouders. De filosofie van de pencak macan is wezen aan de terugkeren naar de identiteit van de mens. De mens is het meest perfecte schepsel van God in deze bedervelijke wereld. Die pencak macan bevat filosofische waarden van islamitische leringen die leiden tot inspanningen om dichter bij God te komen. In de pencak macan zijn er 4 karakters vertegenwoordigd door een tijger, aap, genderuwo en een zwart maand. De tijger vertegenwoordigt een maand van sterk en emotioneel karakter. De aap symboliseert het beeld van een menselijke ontwetend, ondegongen, grappig en ontrichtend. Terwijl de genderuwo of de geest simuleert de passie die mensen altijd willen beheersen. Maar ze werden allemaal verslaan door een krijger, zielenaardige strijder. De pencak macan wordt meestal weergegeven in huwelijkvieringen, besnijdenis, dorpsschoonmaken evenement enzovoort. Naast in het evenement gehouden is pencak macan ook gehouden door de overheid. In het begin is deze traditie van pencak macan een traditie die algemeen gebruikt wordt voor de begeleider in de bruidsontmoeting evenement dat het begint van het huis van de man naar het huis van de vrouw. In principe heeft de traditie van pencak macan filosofische betekenis als een herinnering aan de wendingen van het leven in het geconfronteerde leven voor een bruidgom en bruid als een echtgenoot. In overeenstemming met het ontwikkelingstijdperk wordt pencak macan is ook getoond in diverse evenementen en activiteiten. Om de eeuwende de traditie te behouden, verpakken de mensen van kunst- en cultuurliefhebbers van Gresik de traditie van Pencak Macan in de uitvoerende kunsten en als de bruidsmeisjes begeleider. De poging om traditionele kunst te behouden, zoals Pencak Macan, moet duidelijk worden ondersteund. Het heeft actieve rol van de overheid en de maatschappij nodig, zodat de kunst van de traditie niet in de tijd verloren gaat. Oké, luisteraars, dat was de informatie over Pencak Macan, een traditie van Lumpurdorp in Gresik die bijna uitgestorven is. Bedankt voor uw aandacht en tot de andere episode van die versen.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Dag luisteraar van RRI Wereldnieuws, de stem van Indonesië over de hele wereld. We zijn weer terug met mij, Adila, in het programma De Muziekhoek van Indonesië. Dit keer gaan we kroncongliedjes introduceren. Oké, luisteraars, als de opening luisteren we naar een kroncongliedje getiteld Pulau Jawa door Keksi Mulyani.
Pulau Jawa
Luisteraars, het liedje Pulau Jawa beschrijft de schoonheid van Java-eiland, een van de 5 grootste eilanden in Indonesië. Dit liedje vertelt ook over de vreedzame, veilige en welvarende samenleving. Het vertelt ook over de Javaanse kunst die nergens kunt zien. Dit echt keroncong liedje is goed gezongen door Keksi Mulyani. De melodieuze begeleiding van de muzikale keroncong maakt dit lied leuk om te genieten. Oké, luisteraars, de volgende liedjes is Bhakti door Ismanto.
Cerahnir malam mendesir alun bayu bagai bahana. Teja sakti Mm-hmm. bimbang lagi. Ini tujuan baktiku. Di alam bebas merdeka,
Luisteraars, dit liedje heeft een thema over liefde aan de natie en het vaderland. Dit is een oude liedje. Het liedje is geschreven met heel poëtische woorden, zoals in de tekst: sebagai hiasan nirwana kejayaan tanah airku tiada bimbang lagi ini kutu. Sebagai hiasan nirwana kejayaan tanah airku tiada bimbang lagi ini tujuan baktiku. Di alam bebas merdeka, aku ingin menunaikan bakti. Of in het Nederlands, als een versiering, Nirvana, de glorie van mijn vaderland, is zonder twijfel, dit is het doel van mijn gebed. In de vrije wereld wil ik mijn toewijding vervullen. Dit liedje wordt goed gezongen door Ismanto. De typische vocaal maakt dit liedje goed geluisterd is en kan de nationalisme gevoel opwekken. Oké, luisteraars, we eindigen het programma De Muziekhoek van Indonesië voor vandaag met een kroncong liedje getiteld Sedap Malam door Ismanto en het liedje Lili Bungaku door Juliana. Veel luisterplezier en tot de andere episode.
Langit biru, bintang berkilauan, menghiasi alam permai malam sunyi. Sedap malam semerbak mengharu, merata rasa seluruh, menghambar wangi sedap malam. rasa seluruh menarung mahu nyata. Terang cuaca, langit biru, bintang berkilauan menghiasi alam permai malam sunyi.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Mulai dihembus angin.
De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.
Meskipun nanti tak hitam lagi, bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu, dan telah habis sudah cinta ini. Sisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu.
Van Indonesië, de stem van de waardigheid. U heeft geluisterd naar de uitzending van de Stem van Indonesië van Radio Republiek Indonesia op frequentie SW 9525 kHz en SW 15150 kHz. U kunt ons bezoeken op www.voi.co.id. Mocht u suggesties hebben, dan kunt u ze sturen naar ons adres Jalan Merdeka Barat nummer 4 en 5 Jakarta, Indonesië of naar PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesië. De stem van Indonesië, de stem van de waardigheid.